Edgar Heijmans en ik ben geboren in 1936 in Amsterdam. En 1941 in Amsterdam begonnen de Jodenvervolgingen. En dat heb ik als kleinkind gezien. En ik kan u verzekeren, dat staat mij vandaag in de dag nog op het netvlies. Rijen van Joodse mensen, onder begeleiding van Duitsers met geweren en met hun herdershonden eromheen, werden de mensen afgevoerd. En ik zie nog voor mij een vader en moeder en een meisje, ook met een bundeltje kleding, hartverscheurend huilen. Ja, dat zijn dingen die als je dat als kind ziet, die vergeet je nooit. Daarbij kwam dan nog iets anders. Wij woonden in Amsterdam op het tweede verdiep. Onder ons woonde een Joods echtpaar met een dochtertje van mijn leeftijd. En zij en ik speelden vaak met elkaar. Ik bij haar thuis of zij bij mij thuis. En op een kwade dag werden we wakker. En wij stelden vast dat de voordeur was verzegeld. Dat het echtpaar plus dochtertje weggehaald waren door de Duitsers in het midden van de nacht. De deuren werden verzegeld. Een paar dagen later werden de meubelen eruit gehaald, geroofd. Want ze wisten dat dit echtpaar met dochter nooit zou terugkomen. Zijn ook inderdaad nooit teruggekomen en zijn waarschijnlijk in Auschwitz overleden. Moeders met kleine kinderen hadden sowieso geen kans. Mannen die haalden ze er nog wel eens uit om bepaalde werken te doen in die kampen. Maar zij en de moeder en het kind zijn mogelijk nog dezelfde dag vergast. Dit, als ik al zei, dat is bij mij gebleven. En toen ik zo'n jaar of 14 was, liep ik door onze kerk. Ik ben van oorsprong van Rooms-Katholieke huizen. En dan zag ik dan die staties aan de muur. En dan zat ik te kijken. En dan dacht ik bij mezelf, maar hier klopt toch iets niet. Dan zag ik die Joden op die staties daar staan met gemene gezichten en grote neuzen. En de Romeinen die stonden erbij als vieren kerels met hun speren. En, nou ja. De schilderingen aan de muur waren natuurlijk ook racistisch geïnspireerd. We hebben dus de vervangingstheorie uiteindelijk aan de Rooms-Katholieke Kerk te danken. Daar heb ik een heel interessant boekje over. Dat ligt op de boekentafel en misschien heeft u straks even zin en tijd om daar te kijken. We weten dat er in Auschwitz en in de andere kampen ongeveer 6 miljoen Joden zijn vermoord. Nederland had voor de oorlog 135.000 Joden. Na de oorlog nog slechts 22.000. De rest is afgevoerd en nooit teruggekomen. Doordat dit zoveel indruk op mij gemaakt heeft, ben ik eigenlijk bij Ebenezer terechtgekomen. Ik kreeg op een gegeven moment een bulletin op mijn bureau in Zuid-Afrika. En ik zat dat te lezen. Ik weet nog niet hoe het daar gekomen is, maar het was er. En toen dacht ik, gezien wat ik allemaal gezien heb, dit werk wil ik doen. En wat doet Ebenezer? Ebenezer is een organisatie die is nu verleden jaar november 25 jaar oud geworden. En die doet wat de Bijbel van ons verlangt. Namelijk het vissen van de Joden en ze dan terug te brengen naar het land Israël. En ik zal u iets voorlezen. Dat is Jesaja 11, 11 tot en met 16. En het zal ten dien dagen geschieden dat de Heer wederom zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk. Die overblijft in Assur, Egypte, Patos, Ethiopië, Elam, Snir, Hamat en de kustlanden, dat zijn wij. En hij zal een banier opheffen voor de volken en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der wereld. Wel, dat is een mond vol. En ik zei al, ik heb toen besloten dat het werk te gaan doen. Ik heb een brief geschreven aan Ebenezer in Engeland en gezegd, luister, ik ben weliswaar 62, maar als jullie me nog kunnen gebruiken, heel graag. Ik heb een positief antwoord gekregen en ik ben dus 2 maal voor Ebenezer naar de voormalige Sovjet-Unie, de Ukraine gegaan. En daar heb ik gevist. Hoe werkte dat? Met een Russisch sprekende tolk, die natuurlijk Engelsmachtig was, bezocht je Joodse huizen. En die afspraak maakte je van tevoren. En dat ging meestal via de rabbies, dat jij die adressen kreeg. En je kreeg natuurlijk ook op een gegeven moment mond-tot-mond reclame, wat de ene Joodse familie waar je dan was geweest, die zeiden dan tegen je, ja, maar je moet ook naar hem gaan en naar haar gaan, want die zijn ook geïnteresseerd. Zo, vissen. Wat betekent dat? Je Bijbel openmaken en aan de hand van het woord de Joden te wijzen op het feit dat het tijd geworden is om naar huis te gaan. En weet u, wat mij altijd verbaasd heeft, daar komt daar een snuiter uit Zuid-Afrika aan, met een Bijbel onder zijn arm en een tolk. En die zegt tegen die Joden eenvoudig, je moet naar huis. Weet u, dat nooit een van de Joden tegen mij gezegd heeft, meneer, daar is de deur, ga eruit. Tweede straat links, derde huis, is het gekke huis, een boekje daarin. Gebeurde niet. Je kon voelen in al je botten dat de Heilige Geest aanwezig was en in feite tegen de Joden zei, luister, wat je nu hoort is heel belangrijk. Ja. En van daaruit, van de eerste keer was ik dus in Odessa, ben ik 6 keer op en neer gevaren van Odessa door de Zwarte Zee naar Haifa, met gemiddeld 300 tot 420 Joden die terugkeerden en het Joods heet dat Aliyah maakten. Deze bootreizen die duurde 3,5 dag. En daar betaalden de Joden geen cent aan. Dat werd door Ebenezer betaald uit de achterzak van gelovigen die dus geld gedoneerd hadden aan Ebenezer en zeiden: ik kan zelf niet gaan, maar ik kan wel middelen verschaffen. Zo was het ook als de Joden in Odessa aankwamen. En die treinen die lopen niet elke dag hetzelfde traject. Dus dan had je Joden die kwamen 3 dagen van tevoren al aan, voordat dus de boot vertrok. Die moesten natuurlijk ergens een bed hebben en te eten. En wij hadden dus daar in Odessa een jeugdkamp gekregen met allemaal huisjes, waar die jeugd in de communistische tijd dan hun vakanties doorbrachten. De dagen dat ze daar zaten, plus de maaltijden, kwam weer uit de achterzak van gelovigen. En dit doen we nou al 25 jaar. En gelukkig, er was nooit een tijd dat we tekort hadden aan financiën. The Lord provided. Als we bijvoorbeeld naar Zacharia 2 van 6 tot 11 kijken, dan zegt de Heer via zijn profeten: vlucht uit het noorderland. Nou, wij weten allemaal wat boven Israël ligt. Jeruzalem en Moskou liggen op dezelfde lengtegraad. Het noorderland. Inmiddels zijn er meer dan 1 miljoen Joden teruggekeerd. Ebenezer heeft zelfs 171 vaarten gemaakt op en neer Odessa, Haifa, Haifa, Odessa. 171 keer. Maar nu worden de afstanden dermate groot dat wij samen met de Jewish Agency hun laten uitvliegen. Want, nou ja, als ik al zei, als je met de trein van Moskou naar de oostkust wilt van Rusland tegen de Chinese grens aan, dan ben je 6 dagen onderweg met de trein. Dus ze worden nu uitgevlogen. Ik neem u even mee naar Jesaja 60, 4, 8 tot 9. En wat lezen we daar? Hef uw ogen op en zie hun rondom. Zij allen verzamelen zich, komen tot u, uw zoon. Kom tot u, uw zonen, kom van verre en uw dochters worden op de heupen gedragen. Wie zijn deze die als een wolk komen aangevlogen en als duiven naar hun til? Dat zijn de vliegtuigen van vandaag. Gaat even verder. Want op mij zullen de kustlanden wachten en de schepen van Tarsus zullen de eerste zijn om uw zonen van ver aan te brengen. Hun zilver en goud voeren zij mede, ter ere van de naam des Heren, uw Gods, voor de heilige Israëls, opdat u luister verleend heeft. Het staat er duidelijk. Eerst de schepen en naderhand komen ze als duiven binnen. Ja, die profeet zag dingen in de lucht. Van een vliegtuig had hij nooit gehoord, maar vogels kende die wel. Hij dacht, dat is een hele grote vogel of wat dan ook. Maar noemde dat dan een duif. Wij moeten ons zeer goed realiseren dat Jezus Christus een Jood was. Hij was een Jood. Hij is geboren uit een Joodse moeder, Maria. Daarom is het volk Israël ook het uitverkoren volk. De Joodse wet zegt, iedereen die uit een Joodse moeder geboren wordt, is Jood. Punt. Wel, als we natuurlijk naar de tijden kijken van vandaag, dan zien we toch een paar hele duidelijke dingen. Als ik nou met u even mag gaan naar Psalm nummer 2. En wat lezen we daar? Waarom woelen de volken en zinnen de naties op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. De gezalfde is Israël. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel zetelt, lacht de Heere spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in zijn toren en verschrikt hen in zijn gramschap. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Zo. Wat zien we vandaag aan de dag? De Verenigde Naties, de EU, de Arabische wereld spannen allemaal samen tegen Israël. Want zij bezetten zogenaamd bepaalde gebieden die hun nooit door de Heer was toegekend. De grenzen van Israël, zoals die door de Heer aan Mozes gegeven zijn, die zijn veel groter, dit land veel groter, wat het nooit geworden is. Maar goed, dat is dan wat zij denken te doen. En daarmee komen ze onmiddellijk in conflict met de Heer. En wij kunnen ook zien dat mensen die zich, laten we maar zeggen, tegen het Joodse volk keren, altijd de prijs betalen. Frankrijk heeft het gedaan. Spanje heeft het gedaan. Portugal heeft het gedaan. Duitsland heeft het gedaan. En wat is met deze landen gebeuren? Trouwens, Engeland ook. Heeft zich ook gekeerd tegen de staat Israël. Althans, tegen de vorming van de staat Israël, ik moet precies wezen. Ja, en het gevolg was dat zij al hun dominions verloren. En in feite na de oorlog failliet waren en door het Marshallplan op de been zijn geholpen. Psalm 83 is misschien nog een iets duidelijker. O God, houd u niet stil. Zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God. Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op. Zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen, kom, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Nou, dat horen we met regelmaat uit de Arabische wereld, vooral van Iran. Die wil Israël van de kaart wissen. Het zal niet lukken. En dan ga ik even nog naar 13 in dezelfde psalm, vers 13. Zij willen in bezit nemen de woonsteden Gods. Wat zegt dat? De woonstede Gods is het gegeven land aan Israël. En dat de Joden niks afgeven, halsstarrig zijn, dat is begrijpelijk. Want als je de Bijbel gelooft, en heel veel Joden geloven dus in het Oude Testament, die zeggen, ja maar wacht eens even, dat kunnen we niet weggeven, dat is van God aan ons gegeven. Wie zijn wij dat wij dat weg kunnen geven? Dat is het grote probleem. En daarom zal er ook nooit een vredesverdrag komen. Hooguit, waar de Bijbel van spreekt, van een valse vrede, maar wat geen vrede is. En dat wordt dan bewerkstelligd door de, ja, door de, hoe heet die ook alweer, door de antichrist. U weet, in Exodus sprak God met Mozes. En wat heeft hij daar gezegd? Hij heeft toen een zegen uitgesproken. Zij die u zegenen, zal ik zegenen. Zij die u vervloeken, zal ik vervloeken. En verder heeft hij tegen Abraham, sorry, ik heb het even fout gezegd, dat heeft hij gezegd tegen Abraham, hè, wat ik net gezegd heb. En tegen Abraham heeft hij ook nog het een en ander gezegd. En met u zullen alle geslachten verder gezegend worden. Door het Joodse volk hebben wij in feite de Bijbel gekregen. De democratie, de 10 geboden, een behoorlijke wetgeving. Maar dat wordt allemaal gemakshalve vergeten. Wij weten dat er ook een tijd van de jagers zal aanbreken. Even een slokje, want het loopt droog. De tijd van de jagers zal aanbreken. En wat gebeurt daar? Dat zijn mensen die proberen de Joden te vermoorden. Dat zien we nu al. De tijd van de jagers is daar. Maar de tijd van de vissers is ook nog daar. Het gaat. Maar wij vrezen als Ebenezer dat wij zeer binnenkort uit de voormalige Sovjet-Unie en uit Rusland gegooid zullen worden. En dat dan de jagers daar een vrij spel hebben. We hebben het nu gezien met alle narigheid in Parijs, in Brussel wat betreft dat museum. Overal in de wereld krijgen wij problemen met de moslims die de christenen en de joden willen uitmoorden. Oké. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er mensen die hebben Joden laten onderduiken. Dat zijn die 22.000 waar ik u van vertelde, die in feite het overleefd hebben. Wij christenen worden straks weer getest. Of wij de Joden helpen, ja of nee. De Heer zegt ons dat de helpers moeten zijn uit de heidenen. En de heidenen waren alle volken rondom Israël. Met andere woorden, Wat er allemaal gaat gebeuren, dat weten we niet precies. Maar als daar Joden in nood zijn, dan zijn we volgens het woord van God verplicht te helpen. En kunnen we niet naar de andere kant kijken. Misschien moeten we een financieel offer brengen om ze op een boot of op een vliegtuig te krijgen. Ik weet het allemaal niet. Dat is volkomen nog duister. Maar dat het komt, daar heeft de Heer geen gras over laten groeien. Dat gebeurt. En we zien het vandaag aan de dag met onze eigen ogen. Net zoals ik al zei, die twee psalmen, die zijn heel duidelijk wat betreft over de tijd waar we in leven. Paulus heeft in Romeinen 11 tot en met 24 een waarschuwing aan ons. Ik zal het kort houden. Waarin hij zegt: dat wij christenen zijn geënt op de goede olijfboom. Die olijfboom, de Joodse takken die niet de wil van de Heer deden, die zijn daar uitgetrokken. En wij zijn daarvoor in de plaats gekomen op de olijfboom. En ja. Dus en dan zegt Paulus, wanneer wij ons niet gedragen zoals het woord van de Heer wil, dat onze tak, die is geënt op de olijfboom, ook zal worden uitgebroken. En dan wil ik u even meenemen naar Amos. Waar de Heer zegt in 9 vers 15: en niemand zal uitrukken. Wat zegt hij daar? Hij zegt dat in de eindtijd de Joden zullen terugkeren en dat dan, wanneer zij terugkeren, zij geënt worden in het land Israël. En dat geen een van de vijanden in staat zal zijn om ze weer uit te rukken en ze in de verstrooiing te trappen. Dat is niet meer mogelijk. Voordat ik een eind aan mijn verhaal maak, wil ik even die dame vragen jullie iets te laten zien van wat daar in de Oekraïne gebeurt. Het filmpje is een paar jaar oud, maar dat neemt niet weg dat het nog steeds op dezelfde manier gaat. U heeft een klein beetje gezien. Wat ik daar gezien heb in sommige gezinnen. Zo erg zelfs dat ik me er niet voor schaam om te zeggen dat ik soms heb staan huilen. Zo verschrikkelijk. Gods volk wat zo vernederd is in al die landen is eigenlijk niet te vatten. Tijdens de communistische tijd kregen de Joden ook alleen maar luizige baantjes. En ja, gevolg is ervan dat ze nu een pensioentje krijgen. Wat eigenlijk op niks slaat, want de inflatie is natuurlijk ongelooflijk hoog. En zeker nu dat de olieprijzen behoorlijk aan het gevallen zijn, dat voor ons die autorijden wel lekker is. Maar natuurlijk voor de economie daar heel slecht. Ja, zoals u zag, iedere keer als wij zo'n gezin bezoeken, hebben we een zak met elementair voedsel bij ons. Zeg maar zeggen, meel, olie, suiker en al dat soort dingen waar men verschrikkelijk blij mee is. Want dan kunnen ze weer een tijdje op voort en hebben ze weer iets meer geld over voor nou ja, zeg maar wat anders. Eén ding wil ik u nog zeggen. Wij hebben op het moment 51 kantoren wereldwijd. Tot in Zuid-Amerika aan toe. Want in Argentinië zitten ook heel veel Joden. Die moeten ook naar huis. De Heer maakt geen uitzondering. Hij zegt, allemaal terugkomen van de vier uiteinden van de wereld. Ook hebben wij, denk sinds een jaar of twee, een kantoor geopend in Israël. Waar wij dus Joden helpen die moeite hebben om zich aan te passen aan Israël. Met een totaal vreemde taal. Geen baan kunnen vinden omdat ze de taal niet goed genoeg spreken. Deze mensen zijn natuurlijk wanhopig. Die komen naar ons. En met allerlei soorten van hulpmiddelen proberen we dus deze mensen binnenboord te houden. Anders zijn ze misschien geneigd om weer terug te gaan naar het land waar ze vandaan kwamen. Wat ook niks voorstelde, maar mensen zijn er maar wanhopig. Eigenlijk wil ik het hierbij laten en u erop wijzen. Dit blad. Eén daarvan. Heeft mij in Zuid-Afrika aangespoord om dit werk te gaan doen. Ik zei al, ik weet niet hoe het op mijn bureau terecht gekomen is, maar het was er. Ik heb dus gereageerd. Dat wil niet zeggen, als u dit blad zou willen hebben, dat het betekent dat u naar de voormalige Sovjet-Unie moet gaan. Helemaal niet. Maar geeft u alleen een beeld waar we staan in de tijd van de vissers en de jagers. Geeft u een heel goed inzicht wat daar speelt. En weet u, als u uw naam straks bij de boekentafel opschrijft, krijgt u dit blad ieder kwartaal toegestuurd, gratis. Kunt u zichzelf op de hoogte houden wat er allemaal aan de gang is. Voor de rest heb ik daar ook nog wat boekjes liggen. Zoals bijvoorbeeld dit. Bijbelse profetieën. Dit is een boekje, dat is ook gratis. En dat geeft allerlei bijbelteksten, Oud en Nieuw Testamentair, over de terugkeer van de Joden. En dan wil ik u danken dat u zo vriendelijk was om naar mijn verhaal te luisteren.